Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik me vandaag.
In zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk. 5 jaar geleden bleek dat op 24 maart 2016. Aan de ene kant heel erg onwaar te zijn, maar aan de andere kant hebben we sindsdien 5 jaar lang ervaren hoe ontzettend waar het is. Johan Cruijff overleed, en dat is deze week precies 5 jaar geleden. We gaan het over hem hebben, hoe kunnen we ook anders. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. En we gaan de eerste helft van onze podcast deze week vullen met Johan Cruijff, de grootste Ajaxiet aller tijden. En dat ga ik doen met twee bijzondere gasten. Rechts van mij zit David Ent, schrijver Ajaxiet, voormalig perschef van Ajax en wat al niet. Welkom David, heel fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel Menno. Leuk er te zijn.
En aan de andere kant zit Bart Veenstra, hoofdredacteur van Ajax Showtime. Bart, welkom.
Dank je.
We gaan meteen over Cruijff praten, want 5 jaar, het is voorbij gevlogen. Hij is al 5 jaar niet meer onder ons. Ik zit me dan altijd af te vragen, voelt dat nou ook echt zo? Of voelt het korter of voelt het langer? Ik weet het niet. Ik kom er niet uit die vraag. Waar waren jullie op het moment dat jullie het hoorden? Weten jullie dat nog? David, begin bij jou.
Ja, nou ja, ik geef niet meteen antwoord op je vraag. Want is een zoektocht in het schimmige rijk van mijn hersenen. Maar ik vind dat het voelt korter, dat overlijden. Het is niet toen ik je hoorde zeggen 5 jaar, toen dacht ik, 5 jaar. Ja, dat is natuurlijk een mijlpaal, daarom zitten we waarschijnlijk ook hier.
Ja.
Maar ik had gedacht eigenlijk in mijn gevoel dat het korter was. En waar ik het hoorde, dat weet ik niet meer. Ik weet wel omdat het niet helemaal onverwacht was, is het minder schokkend. Het moment is dan minder schokkend. Ja. En je realiseert je een heleboel dingen. Hoe diep geworteld hij in je zit. Onvermijdelijk, weet je. Ik heb hem van 360 graden zo'n beetje meegemaakt. En ik heb mooie dingen meegemaakt. Ik heb afschuwelijke dingen meegemaakt. Maar het is natuurlijk een fenomeen op zich. En dat laat je niet los. En dat zit dan diep in je, die alle vertakkingen van je vezels en je aderen.
Ja.
Zit dat vast. Dat
hoe dan ook, een overlijden, een sterfgeval waarbij de tijd even stilstaat. Hè? Waarbij je ineens denkt, nu is Cruijff niet meer. Dat had ik heel sterk. Waar was jij, Bart? Weet je het nog?
Ik was thuis en volgens mij was het op een donderdagmiddag. En in die tijd had ik nog avondshifts bij Showtime. En volgens mij had ik net de lunch erop zitten en was ik gewoon een beetje aan het wachten tot mijn dienst zou beginnen. En ineens zag ik een pop-up op mijn telefoon, Johan Cruijff overleden. En vanaf dat moment begon eigenlijk de complete chaos bij ons op de site. En ben ik eerder ingesprongen en waren er meer mensen die sprongen eerder in. Extra mensen die erbij kwamen om gewoon maar te helpen. Omdat zoveel mensen op die dag, die zeiden iets over Cruijff. En ik weet nog wel toen op een gegeven moment, vanaf het moment dat het bekend werd tot 11:30, 12:00... hoeveel berichten we toen hadden, en dat waren 63. Nou ja, kun je nagaan hoeveel artikelen we toen uit hebben geperst over Cruijff. En,
ja,
op dat moment sta je eigenlijk niet echt bij stil wat er nou echt aan de hand is. Maar ja, je bent echt met je journalistiek werk op dat moment bezig. En daarna ga je pas echt beseffen van, ja, er is echt een enorme grootheid is overleden, ja.
Ja. Ja. Ja, zal ik mijn verhaal vertellen waar ik was?
Ja.
Ik heb een hele bijzondere. Het is, ik liep die dag met notabene Barry van Aarle. Liep ik door Helmond.
Yeah.
Of all places. Ik was met Barry op reportage voor het blad Santos. Om aan de hand van locaties in Helmond een verhaal over zijn leven te maken. En toen liepen we daar door een nieuwbouwwijk waar vroeger iets heel anders stond. En ineens kwam dat bericht binnen. Oh, jee, Cruijff is overleden. En ook Barry was daar heel stil van. En toen realiseerde ik me dat ik op een hele bijzondere plek liep. Want we weten allemaal, Cruijff is gedebuteerd tegen GVAV. In een wedstrijd tegen GVAV maakte daar ook meteen een doelpunt. Maar zeer kort daarvoor mocht hij debuteren officieus, zeg maar, in Ajax 1 tegen Helmondia. Een oefenwedstrijd tegen Helmondia. Dat zei ik tegen Barry van, hey, maar weet je wat er aan de hand is? We lopen in Helmondia. En toen zei Barry, Helmondia, oh, dat was hier ook vlakbij. Dus ik liep bijna op magische grond op dat moment waar Cruijff zijn echte allereerste schreden in Ajax 1 gezet had. En dat was een heel bizarre sensatie. Misschien inspireerde mij dat ook om bij thuiskomst in Amsterdam meteen naar de Akkerstraat te gaan. Waar hij is opgegroeid in Betondorp. Ja. En daar was het enorm druk op straat. Er stonden supporters, er stonden mensen van Ajax en er stonden ook al buitenlandse cameraploegen. En toen begon ik echt te voelen van hoe groot die man werkelijk was. Maar die sensatie in Helmond, het is echt gebeurd. Het is, dat was iets heel wonderlijks.
Ja, bijzonder, ja. Ik ben ook naar de Akkerstraat gegaan. Terwijl ik niet een totale Cruijff-fanaat ben. Dat was ik wel, maar dat is een beetje gesleten door allerlei dingen.
Ja.
Maar ik ben er toch naartoe gegaan. Omdat ik als jongetje, als ik naar Ajax ging, dan fietste je naar de Meer. En ik woonde in Westen. Dat is een heel eind peddelen. En dan reed ik met mijn vriendjes altijd even langs de Weidestraat en de Akkerstraat. Hij woonde toen in de Weidestraat, dus vlak op de hoek eigenlijk, vlak bij de hoek van de Akkerstraat.
Ja, ja.
Omdat je daar dan wist als jongetje, dat is ook een soort heilige grond van een van de grote prinsen van het voetbal op dat moment. En ik ben daar toen ook naartoe gegaan, louter uit emotie, omdat je voelt dat een stuk van je leven, een stuk van je jeugd, dat is weg, weet je. Dat bestaat alleen nog maar in je herinnering. Dat is niet meer tastbaar, want de man zelf is er niet. Het was echt, ook om daar te zijn, om de mensen daar in alle eervolle betuiging van hun verdriet of van hun medeleven te zien, vond ik indrukwekkend. De bloemen die er lagen,
ja,
weet je,
ja.
Allerlei kleine, of het nou knuffeldieren waren, of sjaals, of kleine dingetjes die daar zo gewoon scattered op de grond lagen, vond ik imposant.
Ja, en daarna kwamen de eerbetonen in de rest van Europa. Je zag van de New York Cosmos tot Tel Aviv en van Tokio tot Rio de Janeiro zag je eerbetonen aan Johan Cruijff. Spontaan, niet geregisseerd door clubs of wat dan ook, door supporters gedaan. Dan ga je realiseren hoeveel impact zo iemand gehad heeft.
Zeker, maar je ziet ook in heel de wereld hoe groot Cruijff is. En dat zie je ook aan de manier van voetballen. Aan Barcelona en City nu. Arsenal vroeger. Dat is allemaal gebaseerd op hoe Cruijff dacht over voetbal. En het is eigenlijk ook allemaal bij Ajax begonnen natuurlijk. En Barcelona voetbalt niet op de Barcelona manier, maar op de Ajax/Cruijff manier, zeg maar.
Ja. Het debat over wie de grootste ooit was, gaan we hier niet voeren. Pelé, Maradona, Messi, noem ze allemaal maar op, de bekende namen. Dat vind ik altijd een beetje aanmatigende onzin. Maar één ding kun je wel zeggen over Cruijff. Dat hij misschien als enige uit dat rijtje het voetbal veranderd heeft. Met een manier van denken. Hij is synoniem komen te staan aan een manier van voetballen die nooit meer helemaal is verdwenen uit het spel. En dat is toch wat hem misschien onderscheidt van iemand als Maradona.
Misschien nog meer individualist die daarmee wel invloed had op zijn team. En Cruijff was een soort filosoof aan het worden op een gegeven ogenblik. Maar dat komt natuurlijk ook weer ergens vandaan. En dat komt eigenlijk weer uit het Ajax-denken over voetbal. En als je helemaal teruggaat, dan kom je zelfs in 1930 terecht zo'n beetje, wanneer Jack Reynolds trainer is en zegt, weet je, keep the ball on the ground. Hou die bal laag, speel voetbal, speel combinatievoetbal. En dat is eigenlijk de kiem van het echte Ajax-voetbal, is op techniek gebaseerd, op intelligentie. En daar is hij de sublimatie van.
Ja,
zeker.
Via de bloedlijn Reynolds-Michels is dat bij Cruijff gekomen. Dus hij had het ook weer niet helemaal van zichzelf. Maar
hij heeft het wel dermate gecultiveerd en uitgedragen. Ook in een andere wereld natuurlijk.
Ja.
Maar dat is wel heel bijzonder.
Ja. Het bijzondere is ook dat we hier eigenlijk met drie generaties zitten. Hè? En, David, die volop herinneringen heeft aan Cruijff als voetballer en dat allemaal van heel dichtbij heeft gezien. Jij bent te jong om Cruijff te hebben zien spelen.
Een ik ben 30. Ik heb Cruijff sowieso niet zien spelen natuurlijk. En als trainer, ja, begin jaren 90 was hij nog trainer bij Barcelona toen hij de Champions League won. Maar ja, in 92 keek ik nog geen voetbal, zeg maar.
Ja, ja.
Dus ik ken Cruijff eigenlijk vooral als analist en de man die de revolutie bij Ajax in gang heeft gezet.
Ja, precies. Nou, en ik zit daar dan precies een beetje tussenin. Ja. Ik heb Cruijff 1 keer een officiële wedstrijd zien spelen toen hij Feyenoorder was. Dan verloor hij met 8-2 van Ajax. Dat is de enige keer dat ik hem een echte wedstrijd heb zien spelen. En daarna nog een paar keer op van die evenementen. De wedstrijd van de eeuw. Wat was het? De afscheidswedstrijd van Dennis Bergkamp in Londen. Dat soort dingen. Dus ik zit qua leeftijd daar precies een beetje tussenin misschien. Toch wil ik jullie allebei vragen om iets van een favoriet Cruijff-moment. En dan bedoel ik niet zijn mooiste doelpunt of zijn belangrijkste Europacup. Maar een moment waarop je de Cruijff-sensatie misschien het hevigst voelde. Kun jij daar iets op antwoorden, David?
Ja, ik heb erover nagedacht. Want je gaf de vraag een beetje mee voordat we hier kwamen.
Huiswerk heet dat, Brani. Ja,
en weet je... Ik heb zo'n ongelofelijke rijke schakering aan momenten dat het heel moeilijk is om het te duiden. Maar een van de meest scherpe dingen die mij is bijgebleven, en dan gaan we heel ver terug, hè, dat is echt opa verteld. Maar in 1965 werd ik door een vriendje uit de klas meegezeuld naar een wedstrijd van wat nu Jong Ajax heet. Dat heette toen het B-elftal. En die speelde op zaterdagmiddag in de Meer. En die jongen die kwam uit de Meer. Die was opgegroeid daar. En die had het over in een Johan Cruijff. En eigenlijk was het nog een vrij onbekende naam. En in dat B-elftal speelde Cruijff. En die speelde tegen Heracles. Ze wonnen met 9-0 of 9-1. Hij maakte er een stuk of 4-5. Dus hij maakte een grote indruk. En wij, weet je, dan bij zo'n B-elftal mocht je gratis op de eretribune. Dat was al ongelooflijk dat je op een eretribune mocht plaatsnemen. En we zagen hem. En toen zei hij, we wachten nog even op hem. Tommy heette die. Mijn vriend heet Tommy. En Tommy kende de weg in het stadion. We staan bovenaan een trap die vanaf de catacombe naar het restaurant liep. En daarbovenaan die trap stonden wij te wachten op dat mannetje, Cruijff. Ja, zegt hij, van ik ken hem. Ik heb met hem gespeeld. Ik heb vroeger met hem gevoetbald. Toen dacht ik al, dat is niet helemaal, klopt niet helemaal, leeftijdsgewijs. Het is een beetje bluf. En daar komt met plakkende natte haren zo. Komt een scharminkelig kereltje, komt die trap op zo. En Tommy zegt, hallo Johan. En Johan kijkt zo om en zegt, hey. En dan loopt zo door.
Ja. Van wie ben jij?
Ja. Ik heb niet het gevoel dat Tommy hem echt heel goed kende. Andersom zeker niet.
En toen was hij, hoe oud zei je?
Ja, dat was in 1965. Dus toen was hij 18. Ja, ja. 17, 18.
Ja. Ja. Ja, daar kunnen wij niet over meepraten, Bart. Nee,
daar dat, maar daarom zit ik ook hier.
David heeft trouwens, het is helaas is dit geen videocast. David heeft 3 prachtige plakboeken bij zich. Waarvan er in ieder geval 1, zag ik, echt aan Johan Cruijff gewijd is. Ja. Of alle 3.
Twee zijn er echt aan
Cruijff helemaal gewijd. Aan Johan Cruijff, ja.
En ik was op een gegeven ogenblik idolaat van hem. Ik had echt, ik knipte alles uit en ik plakte het op. En ja, voor mij was hij echt onaantastbaar. Omdat hij ook door de aanraakbaarheid... Want als je toen naar de Meer gaat, anders dan nu bij de toekomst of de arena... De jongens zijn afgeschermd. Maar ja, je wachtte gewoon op iemand en je vroeg een handtekening. Je had een babbel. Hij had een keer een tijdschrift. In 1968 stond er een mooi artikel in de Football Monthly. Dat was een Engels blad. En dat had hij nog nooit gezien. Ik vroeg een handtekening. Hey, zegt hij, wat is dat? Hoe kom je eraan? Ik zei, dat heb ik gekocht in de winkel. Oh, zeg, mag ik het van je lenen? En ik denk, ja, je wordt zo groot. Ja, Johan Cruijff vraagt mij of je iets van mij mag lenen. Dus ik zei, ja, is goed. Nou, kom morgen, morgen neem ik het mee terug. Ik de volgende dag, dat heeft een anderhalve week geduurd, dat ik elke keer zat te posten. Op het laatst durfde ik niet meer te vragen van hoe en wat. Want vergeten. En toen werd ik lastig, weet je.
Ja, oh, ja.
Toen zag je het aan die blik, hè, dan heb je dat gastje weer van het tijdschrift. Maar ja, weet je, zo idolaat was ik dat ik alles van hem verzamelde. En op zijn 20e, dus dat is in 1967, had ik met 3 vrienden hadden we bedacht, op zijn verjaardag, we sturen hem een telegram. Telegram is toch wel iets deftigs, hè? Ja. Dan denk je, doe je wel iets.
Zeg dat wel. Ja.
Dus, wij een telegram besteld bij het postkantoor. En, nou, we hadden een mooie, prachtige tekst ook. Heel simpel. Die luidde zo, want ik heb het afschrift hier.
Ja, hij zit ingeplakt in het plakboek, het afschrift van het telegram.
Want mijn vader zei, je moet een afschrift vragen, want dan heb je bewijs. Dat is ook leuk.
Ja.
Geweldig, lumineus idee van mijn vader. En dat is gericht aan Johan Cruijff, Weidestraat 37, Amsterdam. Hartelijk gefeliciteerd en nog vele doelpuntjes. Ondertekend David Ent, Egbert-Jan Riethoff, Martin Guitink. Cruijffie fans. Ja. Toch wel goed dat ik het heb bewaard. Hè?
Ja, dit is goud. Dit is goud. Ja. Een teken van echt contact met Johan Cruijff. Want ja, je zult ook op de een of andere manier bevestiging hebben gekregen dat hij het ontvangen had. Dat hoorde toch bij
ja,
het
telegram. Ja, dit was dan ook die bevestiging. Maar weet je, niet dat hij ooit... Daar rekende hij ook niet op dat hij zou reageren. Maar ja, om het te doen was al heel wat. Ik weet ook zijn telefoonnummer van toen. Weet ik ook nog uit mijn hoofd. 545-62. Weidestraat 37, 545, 62. Ja. Vijf nummers, hè? Het Amsterdamse nummer. We spreken van lang geleden.
Ja. En dan nam moeder Nel op. Waarschijnlijk...
Ja, je durfde niet te bellen, hoor. Nee, dat niet, maar je wist het wel.
Hey Bart, heb jij een Cruijff-moment uit een waarschijnlijk heel andere tijd? Een moment waarop jij de sensatie Cruijff het meest voelde?
Het is eigenlijk zoals ik al net zei. Ik ken hem vooral als analist. En van de Cruijff-revolutie dan bij Ajax. Maar als analist had hij natuurlijk de ene na de andere mooie opmerking. En je begon de uitzending al met een van die opmerkingen natuurlijk. En een andere opmerking was van... als je de bal hebt, hoef je niet te verdedigen, want er is maar één bal. Maar de mooiste opmerking waarvan ik echt dacht van wow, was de opmerking Zlatan Ibrahimovic heeft een goede techniek voor een slechte voetballer, maar een slechte techniek voor een goede voetballer. En dan ga je er echt over nadenken en in die tijd, dacht je, het klopt eigenlijk ook wel. En het was best kritisch eigenlijk in die tijd. En, ik weet ook nog wel, toen had je ook een DVD-jaaroverzicht van Ajax. En toen zag je ook, Zlatan zat dan met zo'n krant een beetje voor zich uit te staren. En dan werd gezegd van, hij heeft kritiek gehad van Cruijff. En in die periode dat Cruijff dan analist was bij de Champions League. Daar met die uitspraken die hij toen deed, daar ken ik Cruijff vooral van.
En, dit soort omdraaiingen was hij een meester in, hè? Van dit soort inversies in observatie.
Ja, dat je echt moest gaan nadenken van, wat bedoelt hij nou eigenlijk? En
hij bedoelde heel vaak wat hij zei, zonder te zeggen wat hij bedoelde. Dat is ook een beetje Cruijffiaans.
Het is een Cruijffiaanse duiding, ja.
Maar weet je moest echt een beetje begrijpen over wat voor materie het had. Om werkelijk te kunnen destilleren eruit wat hij werkelijk bedoelde te zeggen. Ja. En dat maakte het ook wel heel bijzonder. En af en toe was het ook, ook voor een hele massa's mensen heel ergerlijk. Want hij kwam soms in een soort draaikolk, in een web van woorden terecht, waar hij eigenlijk niet meer wist waar hij was begonnen. En dat wist hij van zichzelf ook wel. En toch voelde hij, daar zit wel waarheid in.
Ja, ik herinner me dat hij een keer zei dat je heel terloops, zei hij in een voetbalanalyse, dat als je een rechtsbenige speler op linksbuiten zet, dat je dan wel een rechtsbuiten moet hebben die heel goed hoge voorzetten kan geven, want je gaat dan meer door de lucht scoren. En toen keek iedereen hem aan van, Johan, wat zeg je nu en leg dit uit. En toen kwam hij erop van, een rechtsbenige speler komt voor de goal en die kopt over zijn linkerschouder makkelijker. En dat was, is logisch en het is zo. Je gaat het dan proberen zo met je kop van, je denkt, het is waar. Maar voor hem is dat gesneden koek. Daarom legde hij het niet uit, maar zei hij het heel terloops. Terwijl voor ieder ander gaat dat te snel en hou je het niet bij. Ja. Dat was typisch Cruijff. Ik heb ook nagedacht over mijn moment, ik zal het je geven. Ik zat te denken aan dat moment waarop die met Marco van Basten het veld inkwam in Londen bij de Bergkamp Memorial wedstrijd. Of hoe heet het? Testimonial. Dat was prachtig, dat is de staande ovatie van dat Engelse publiek. Maar ik ben toch, denk ik, gekomen op de eerste keer dat ik Cruijff interviewde. Wij maakten bij AT5 een special over de mistwedstrijd van 1967 tegen Liverpool, die Ajax in de dichte mist met 5-1 won. En daar hadden we met Cruijff een afspraak op het veld van het Olympisch Stadion en hij zou dan vertellen over die wedstrijd. En wat me enorm charmeerde bij die gelegenheid was dat ik daar een Cruijff zag die ik niet kende, namelijk de onzekere Cruijff. Hij wist niet waarvoor we kwamen en toen zeiden we de mistwedstrijd en dan kun jij iets vertellen over de wedstrijd en de doelpunten. En toen schoot hij helemaal wit weg, want hij wist het niet meer. Hij had geen idee. En de doelpunten beschrijven, dat kon hij allemaal niet. En daar raakte hij een beetje licht van in paniek. Van, oh jee, maar nu, jullie moeten me wel zeggen hoe die doelpunten gingen. Want ik heb echt geen idee. En wij zeiden, we hebben dan tijdens de uitzending Henk Groot in de studio zitten. En toen zei hij, en dat vond ik heel lief. Jullie moeten me goed vertellen hoe dat doelpunt van Henk Groot ging. Dan vertel ik dat na. Want ik vind het echt heel belangrijk dat ik dat weet. Want Henk was heel belangrijk in de kleedkamer voor mij. En ik wil niet dat ik zijn doelpunt niet meer weet.
Dat was niet zo makkelijk, niet zo moeilijk te beschrijven, gelukkig.
Nee, het was een simpele, dat was recht toe, recht aan. Maar dat vond ik een lief moment van Johan Cruijff. En een
kwetsbaarheid, hè?
Een kwetsbaarheid. En dat zag je op tv, gaf hij dat verder niet vaak cadeau aan de mensen. En hij wilde toch vooral altijd hard en onverslaanbaar zijn. Dat was prachtig. Nou goed, dat was mijn favoriete Cruijff moment. Ja. We moeten denk ik even het gaan hebben ook over de invloed van Cruijff nu. Hoezeer is de man nog aanwezig bij Ajax, vind jij, Bart?
Ik denk in bepaalde opzichten dat hij nog steeds aanwezig is. Als je kijkt naar bepaalde pijlers toen uit die revolutie, die worden nog steeds gehanteerd. Niet allemaal. Het technisch hart is bijvoorbeeld niet meer. Maar je kan wel zeggen dat bijvoorbeeld in de jeugdopleiding, vind ik tenminste, dat de individuele ontwikkeling staat nu voorop ten opzichte van het winnen van wedstrijden en titels winnen. Ja. Vroeger was het echt van, alle jeugdteams van Ajax, die wilden allemaal kampioen worden, zeg maar, in de afgelopen jaren. En eigenlijk sinds Cruijff zich ermee is gaan bemoeien, zie je wel dat ze echt spelers van vroeg doorschuiven en zich daardoor echt individueel beter ontwikkelen.
En veel meer geld hebben opgehaald met de verkoop van jeugdspelers sindsdien. Ja, dat is enorm ook, in de lift.
Ja. En hij heeft toen ook gezegd, het gaat een paar jaar duren voordat je er echt de gevolgen van gaat zien. En dat is ook zo gebleken uiteindelijk, dat het 3, 4, 5 jaar heeft geduurd voordat echt de toppers gingen doorbreken. En ik vind ook het aankoopbeleid van Ajax is ook wel veranderd. Dat ze de afgelopen jaren, vind ik, meer directe versterking hebben gehaald. En aan de andere kant doen ze ook nog wel steeds breedte aankopen. Is ook wel het gevolg van het vele geld dat er nu is bij Ajax. Dat je makkelijker een breedte aankoop doet. Maar bijvoorbeeld als je nu kijkt naar Sean Kleiber, dat is een breedte aankoop. Ik denk niet dat hij heel veel toekomst heeft bij Ajax. Maar ik begreep die aankoop toen wel. En in die tussentijd dat hij die wedstrijden speelde hebben, spelers als Timber en Rens hebben zich in alle rust eigenlijk een half jaar echt kunnen ontwikkelen. Ja, en die ontwikkeling is eigenlijk sneller gegaan dan we hadden al gedacht.
Ja.
En als je dan kijkt naar het spel dat ook Ajax nu speelt. Het is vrij realistisch af en toe wel. Maar ik vind wel dat het, om naar te kijken, het is wel plezierig om naar te kijken, zeg maar, naar Ajax. Het is wel echt gewoon combinatievoetbal. Gisteren ook de eerste helft tegen ADO Den Haag. Hoog druk zetten. Het was op een gegeven moment ook niet meer dat ze de ballen veroveren op de helft van ADO, maar in de 16 van ADO. En dat, En het combineren in die kleine ruimtes, dat zag je ook wel terug. Zeker bij jongens uit eigen opleiding zoals Rens en Brobby.
Ja. Dus, wat vind jij, David? Hoe blijvend is laten we even meteen om die olifant in de kamer maar te benoemen. De Cruijff-revolutie is voor jou een pijnlijke fase, omdat het jou de kop heeft gekost.
Nou, weet je, dat klinkt dan weer heel persoonlijk en dan is het makkelijk. Maar vanaf het moment 1 zag je dat het een zaak van belangen en van macht was.
Ja.
En Cruijff heeft briljante ideeën, maar hij heeft ook altijd heel veel slechte raadgevers om zich heen gehad. En zeer veel profiteurs. Want ga maar kijken van de mensen die toen het voortouw namen, zogenaamd, of kort geding zaten in een zaaltje. Wie zijn daarvan over?
Ja.
Weet je, er zijn heel veel opportunisten die denken, Cruijff is macht, betekent dat ik een plek kan veroveren. En dat zag je gebeuren. Er werden mensen op een ongelooflijke smerige manier worden beledigd, beschadigd. Ik zal niet zeggen kaltgesteld. Dat gaat. Maar daar leek het wel op.
Ja.
En dat zag ik natuurlijk van heel dichtbij.
Ja.
En ik kende Cruijff in zonlicht en in schaduw. Ik heb hem van alles met hem meegemaakt en van dichtbij gezien. En dit was een van de manieren waarop dingen gingen, was echt schandalig. En voor mijn eigen geweten kon ik dat niet plaatsen. Dus ik kon niet wat men wilde, men verdeelde de wereld. En dat, ook dat is een oude politiek truc om de wereld in kampen te verdelen. Je bent dit of je bent dat. En als je niet bij kamp ons bent, dan ben je tegen.
Ja.
Hè? En ik wenste niet daar aan mee te doen. En ik wilde niet voor iemand zijn, alleen maar om een plaats te redden of wat dan ook. Want er waren al signalen die zeiden, David, opletten, ze gaan je pakken of wat dan ook. Ik dacht, wat moet ik doen? Moet ik me gaan,
je bent dan niet
moet ik gaan voegen naar die anderen? Dus er gebeurde ook een heleboel kwalijke dingen. Terwijl ik denk in de basis, zeker op technisch, tactisch ontwikkelingsgebied, had hij briljante ideeën. En die werden ook wel omarmd.
Ja.
Maar er zaten ook ideeën in van, we ontslaan morgen 25 man.
Ja.
Die kan er niks van, want die kon vroeger ook al niet voetballen. En dat werd natuurlijk ook gevoed door een heleboel mensen eromheen. Nou, dat heb ik nooit willen accepteren. Kijk, het respect voor Cruijff als voetballer is voor mij enorm. Maar ik heb ook mijn bedenkingen op de manier waarop ze dingen zijn geweest. Gemanipuleerd, weet je, machtsmisbruik, machtsequivalenten gebruikt. Weet je, de Telegraaf werd gebruikt als powerhouse om de mensen te beïnvloeden. Er werden spelers met een populariteitsgraad werden gebruikt om supporters te beïnvloeden. Alle trucs werden opengehaald. Dus daarom, weet je, heb ik daar ook mijn bedenkingen over. Terwijl het gaat eigenlijk gaat het over de dingen die jij nu net benoemt. Over hoe leid je op? Welke keuzes maak je in je aankopen- en verkoopbeleid?
Ja.
En daar zaten natuurlijk geweldige zaken bij.
Dat is inderdaad. Hè, ik denk zelf altijd, als de Cruijff-revolutie nut heeft gehad, dan is het vooral daar, in de jeugdopleiding, het herzien van de jeugdopleiding, daar de punten weer op de i zetten. Zorgen dat er wezenlijk betere voetballers van de lopende band komen dan in een periode daarvoor het geval was. Ik denk dat we dat ook kunnen zien, dat belangrijk is geweest. Alleen is het toch ook belangrijk geweest dat Ajax, denk ik, in 2015, eind 2015... besloten heeft om met het plan Cruijff te stoppen. Vanaf dat moment zowel de Cruijff-revolutie als de contra-revolutie hebben Ajax gebracht waar het nu staat. Toen de lijn Overmars gevolgd werd, die brak op een aantal punten heel nadrukkelijk met het plan Cruijff. Toen is Ajax opgestegen. Dus zonder de Cruijff-revolutie was het allemaal niet gebeurd waar Ajax nu staat. Maar zonder de contra-revolutie ook niet. Denk ik.
Ja, ik vond het met name pijnlijk dat er zo'n en zelf benoemd fluwelen, terwijl het een mijnenveld was, fluwelen revolutie, voor nodig zou zijn om mensen te overtuigen van een bepaalde zaak. En dat had heel erg te maken met belangen van anderen.
Maar ik denk dat het op zich wel goed is geweest dat het uiteindelijk dat het plan Cruijff deels gestopt is. En ik denk nog steeds dat ze bepaalde dingen uit het plan Cruijff nog steeds uitvoeren.
Ja, zeker bij de jeugd, hè?
Ja, ja. Maar ja, er zijn natuurlijk op een gegeven moment is het team Jonk is, zeg maar. Die jongens zijn allemaal weggegaan.
Ja.
Op een gegeven moment hebben ze afscheid genomen van Bergkamp. En ja, eigenlijk Keijs en Spijkerman toen ook. En dat was allemaal heel pijnlijk en heel hard ook, denk ik. Maar ik denk uiteindelijk dat het misschien wel goed is geweest dat het is gebeurd. Want nu staan tenminste alle neuzen dezelfde kant op.
Zeker.
En toen was het echt, de een wil dit, de ander wil dat. En dan ga je tegen elkaar in. En ik denk dat het vooral bij Ajax belangrijk is dat er nu gewoon één weg gevolgd wordt. En,
ja, weet je, om het positieve te accentueren op deze dag, is dat het gedachtegoed eigenlijk belangrijker is dan de machtsmiddelen die je gebruikt.
Ja.
En het gedachtegoed is, we willen het op die manier doen. We willen het aantrekkelijk. En dat betekent vaak offensief, gedurfd, dominant willen we doen. En de manier waarop je dat doet, daar heeft hij een paar echt wel geniale ideeën over gehad. Ik ben nu een boekje aan het lezen, dat is al een geruime tijd uit, van Rob Siekman. Dat heet Cruyffiaans. Daar worden dus zinsneden van hem worden eigenlijk bijna op een chirurgische manier ontleed. En daar wordt dan de werkelijke duiding aangegeven. Het is een... Weet je, als je het boek ziet, het is heel vrij dik. Dan denk je, hoe kom ik hier doorheen?
Het is heerlijk. Ja.
Als je het leest, jongen, je gaat zoveel meer zien. En het is eigenlijk een verplichte kost wat mij betreft voor trainers. Die moeten dat lezen en die moeten daar hun goede dingen mee doen. En dat is het belangrijkste, weet je. Die indicaties die hij heeft gegeven, die impulsen, daar gaat het om. En alle drek die eromheen is, ja... Jammer dat het is gebeurd, want er zijn dus echt mensen kapot gemaakt. Maar dat moet je overhouden en dat moet je koesteren. Ja. En dat is ook mondiaal het geval. Want als ik door buitenlandse journalisten word gebeld, dan hebben ze het altijd over de manier van Ajax, voetbal, hoe uitzonderlijk dat is. En daar is hij natuurlijk de grote pleitbezorger van. En initiator in een heleboel dingen.
Ja, ja. Ik denk dat we dat moeten vasthouden bij het einde van het blok Cruijff. Ik wil nog even een huishoudelijke mededeling van een heel leuk soort doen. Jullie weten allemaal dat Auke Kok de biografie van Johan Cruijff geschreven heeft. Een prachtig boek. Echt heel goed. Ondanks de kleine controverse die daarover was, is het een biografie die aan alle kanten recht doet aan Johan Cruijff. Dat boek krijgt vrijdag aanstaande deze week een herziene editie. En daar mogen wij een exemplaar van weggeven. Ga naar Brani de Podcast op Twitter. Brani de Podcast, achter elkaar geschreven. Daar zie je de actie met dat boek, de Cruijffbiografie, staan. Volg ons, retweet dat bericht en je maakt kans op dat boek. Dat sturen we je dan aan het eind van de week toe. We kunnen er eentje weggeven via Twitter. Dus mis die kans niet. We zijn in het heden, hè? De invloed van Cruijff op het heden van Ajax. En dan moeten we het toch ook even over Ajax-ADO hebben. Want dat is per slot van rekening het heden. 5-0, met kinderlijk gemak, een doelpunt per 10 minuten in de eerste helft. Eigenlijk tot na rust ging dat zo door. We moeten even die wedstrijd gaan bekijken. Timber en Haller waren er niet bij vanwege, volgens de Telegraaf althans, een coronabesmetting. Ik neem aan dat dat waar is.
Ja, Ajax wat blijkt, ik begreep, Timber niet.
Timber geen corona.
Nee, geloof niet alles, hè, wat erin.
Nee, dat, wie weet. Maar in elk geval waren ze er niet bij. En mede daardoor, hoewel hij de laatste tijd sowieso veel speelt, kon Divine Ranch de show stelen, Bart. Met zijn eerste doelpunt in Ajax 1.
Ja, hij, volgens mij heeft hij er bij Jong Ajax zitten ook al drie gemaakt. Dus het is wel spelen sowieso, ook met scorend vermogen. En ja, als back bij Ajax, ik had meer het idee dat hij gisteren soort rechtsbuiten, rechtsbinnen stond of op 10 in plaats van rechtsback.
Deed wat hij wilde, leek het wel.
Ja, en ja, ADO is dan ook wel de ideale tegenstander daar eigenlijk voor. Want die, ja, dat stelde niet heel veel voor. Maar ja, dat is ook wel de verdienste van Ajax, hoor. Maar ik vond hem heel goed spelen. En ook gewoon in die kleine ruimtes, dat combinatiespel, dat is wel echt om te genieten. En ja, het is wel een verdiende goal, denk ik, ook voor het spel. Dat hij de laatste weken eigenlijk heeft laten zien.
Ja. Het kwam steeds dichterbij, dat doelpunt. Ja. Want je zag hem een paar keer net missen. Ja. Of net te laat komen. Maar je zag wel dat hij er kwam. Weet je, hij speelde als een zwaluw. Weet je, hij dook zo in gaten. Hij kwam eruit en dan fladderde hij weer die andere kant op. Echt genieten van een speler die helemaal op zijn gevoel zijn voetbal speelde. En natuurlijk in dat hele patroon van Ajax. Ja. Maar grote verrassing voor een tegenstander, want die verwachtte misschien de geëikte patronen. En hij doorbrak dat om als een zwaluw daar neer te duiken en een ding doen.
Het mooie aan dit Ajax is dat je hebt een opstelling op papier. Maar als je zeg maar die wedstrijden kijkt, het is zo dynamisch. Allemaal door elkaar en overnemen van posities. Dat is gewoon, dat is echt een genot om naar te kijken op dit moment bij Ajax.
Ja. Is toch wel, weet je, als je het vergelijkt met december, hebben we het echt moeilijk gehad. Hè? Ja. Dachten we, we gaan een heleboel dingen weggooien. Als dit maar goed komt. En ja, het lijkt nu onaantastbaar.
Ja. En dat heeft dan ook voor een deel te maken, denk ik, met de inbreng van Alvarez en Martinez, waardoor de balans er is, waardoor de rest weer meer aan voetbal toekomt, denk ik. Ja. Als je nu terugdenkt aan die uitwedstrijd bij Willem II, hoe slecht dat eigenlijk was, en dan vergelijking maakt met hoe het nu is, dat is echt een wereld van verschil.
Het is bijna ondenkbaar geworden dat de ondergrens nog zo laag komt te liggen. Ook genoten. En dat zeg ik met lichte pijn in het hart, hebben we van Brobbey, van wie we weten dat hij gaat vertrekken. Die bleek gisteren toch wel heel erg geschikt te zijn als aanspeelpunt en Ajax-spits voorin. Pikte ook zijn doelpunt weer mee. Daar hebben we vandaag dan een bericht over gelezen, dat hij bij Leipzig tekende, maar dat hij na zijn doelpunt in Lille, dus wel degelijk heeft overwogen om bij te tekenen. Maar dat er vervolgens iets misging, zoals hij het
met
zelf zei, in het gesprek tussen Overmars en Raiola. Nou, wat daar precies misging, daar kunnen we naar gissen. Maar hoe zie jij zijn rol, David?
Ja, weet je, Brobbey, wie de jeugd volgt, hè, dat doen we allemaal wel een beetje. Dan is het altijd wel een beetje een aankondiging geweest van groot talent. Waarvan je ook heel lang dacht, ja, door zijn fysieke gesteldheid, zijn lichaamskracht, ligt hij misschien voor op generatiegenoten. Hoe gaat dat zich verder ontwikkelen wanneer dat geniveleerd wordt? Ja. En dat Nou, dat heeft me echt ook verbaasd. Want ik heb ook, was ook bij die mensen die toen hij 15, 16 was, dachten, ja, weet je, hij is natuurlijk supersterk. Daardoor wint hij veel. Maar hij heeft ook iets stoïcijns in zijn spel. Dat hij raakt niet uit balans wanneer er iets fout gaat. Hij is technisch ook echt veel beter geworden. Als je hem gisteren dan met name ook in het begin ballen in één keer ziet afleggen, denk je, wow, dat is toch wel
die
heel
ziet
bijzonder.
Echt, ja.
En dat, dat ja, aangename verrassing voor hemzelf. Minder voor Ajax dat hij vertrekt. Maar ja, weet je, we leven in deze wereld. En zoals Bobby door Leipzig met name veel geld wordt weggetrokken, zo worden Deense jongens uit Denemarken door Ajax weggetrokken.
Ja, dat is ook zo. Ja. Maar als je hem ziet, het is echt een hele complete spits. Want hij heeft diepgang, snelheid. Hij is heel balvast. Want hij heeft gisteren volgens mij maar een paar keer dat hij de bal verloor. Hij is ook nog sterk in de passing. En ja, hij heeft ook nog hard schot. Hij kan koppen. Het is, ja, je kan eigenlijk bijna zeggen, wat kan hij niet? Nou, ik denk dat hij op al die facetten nog wel beter kan worden. Maar ja, het is echt, echt enorm zonde dat hij weggaat. Ik denk zelfs dat als hij had gebleven, dat hij misschien op termijn de concurrentie zijn met Haller wel echt had kunnen winnen.
Ook. Oh, ik ben ervan overtuigd.
Daar ben ik ook van overtuigd.
Ik vind hem eigenlijk, als ik hem nu zie spelen, vind ik hem beter dan Haller. En Haller neemt zijn ervaring mee, weet je, en al die zaken. Maar ik vind hem eigenlijk op alle vlakken van voetbal vind ik hem potentieel beter dan Haller.
Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
Maar een jongen moet het ook willen. Met het salarisaanbod, zoals we dat lezen, wat hij bij Leipzig gaat verdienen. Het schijnt dan te gaan om 12 miljoen euro in drie of vier seizoenen tijd.
Oké.
Nou goed, daar kan Ajax niet in mee. Hij heeft een aanbod gehad dat past bij een 18-jarige.
En moet je ook niet willen.
Dat kan Ajax niet.
Want je hoort ook veel stemmen hebben we gehoord in de afgelopen maand. Ja, nee, dan moeten ze maar een extra inspanning doen. Maar wat is die inspanning? Moet je die gelijk trekken als aan die van Leipzig? Dan ben je dus ook A-Kruif bezig.
Ja.
Dan is het niet volgens dat principe van, ja, oké, dan maar niet.
Ja.
Dan halen we een ander uit de jeugd liefst. Maar het is vooral ook zo jammer, omdat je eigenlijk al een paar generaties lang wacht op een centrumspits.
De laatste uit de Ajax is denk ik Kluivert geweest.
Ja.
Er zijn echt heel veel spitsen die we de laatste jaren hebben zien vertrekken. Malen, Redan, Hoogewerf en nou Brobby weer. Rijkhoff gaat het worden. Dat vind ik jammer, want degene die bij Ajax doorbreken, dat zijn vaak heel vaak de rechtsbacks. Want ja, noem alle rechtsbacks van de laatste jaren maar op. Dat zijn allemaal jongens uit de eigen jeugd. Het zijn vaak de spelers die op 10 spelen. De Klaasens en de Van de Beeks. Maar spitsen, die hebben ze in principe wel. Maar die worden allemaal vroeg weggehaald. Dat is, ja, het is toch jammer.
Ja, centrale verdedigers.
Het is wat het is.
Ja. En dat is eigenlijk een beetje in tegenspraak tot wat Ajax zou moeten zijn. Hè? Nummer 10 uitgesloten. Maar dat je heel offensieve spelers hebt. En ja, ze worden afgeroomd. Omdat het buitenland al heel snel erbij is. Of ze komen niet echt door. Ze missen nog het een en ander. Dat zou wel mooi zijn als Ajax wel weer zo'n speler zou hebben.
Ja.
Hè? Zo'n vaderdrager in de spits.
Ja. Maar als je die quote van Robbie die hij vandaag dan geeft bij Jong Oranje leest, dan heb ik het idee, het is niet zijn eigen beslissing geweest om te vertrekken. Ik weet niet hoe jullie daar dan over denken.
Het komt heel pijnlijk over. Na zijn doelpunt in Lille wilde die graag blijven en zei die tegen Overmars, ik teken bij. En vervolgens loopt dat mis.
Ja.
Omdat Overmars en Raiola blijkbaar een botsing hebben gehad.
Ja.
Dan denk ik, waar is de wil van die eigen jongen, van die jongen zelf gebleven?
Dan vind ik het jammer van, waarom slaat hij niet met de vuist op tafel van? Ja, jammer voor Leipzig.
Luister, deze jongen is 18.
Ja.
Hij is, ja.
Met 18 jaar met je vuist op tafel slaan. Misschien had Cruijff het gedurfd in die tijd. En die was zo boos omdat hij geen brommer kreeg. Of wat dan ook. En heeft misschien even zo gedaan. Maar de invloedssferen rond zo'n speler zijn gigantisch. En dat is niet alleen Raiola. Dat is ook familie. Mensen eromheen. Hè, die van alles hebben meegemaakt. En die natuurlijk al dat goud zien blinken.
Ja. We gaan afronden.
Oh,
we hebben Ajax ADO even doorgenomen. Volgende week gaan we het uitgebreid hebben over AS Roma. Andere zaken. Dat moet er vandaag even bij blijven. Want we hebben Ajax ADO behandeld. En vooral heel veel Johan Cruijff. Wij herdenken hem vandaag. Ding mee via Brani de podcast op Twitter naar dat boek van Auke Kok. Je kunt het winnen. Ik dank David Ent voor de komst naar de studio. Dankjewel. Ik dank Bart Veenstra ook voor de komst naar de studio. En volgende week praten wij verder over ons aller Ajax in een nieuwe aflevering van Brani. Bedankt voor het luisteren en tot dan.
Dankjewel, Menno.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.